Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. Eerste mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. De huisbezoeken zullen dit seizoen weer gaan beginnen. En deze week zal er, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond. Familie A. Mans en familie J. van der Hel. En eveneens op dinsdagavond familie A. Nelis en familie D. Vroeg in de Wei. De familie A. Mans en J. van der Hel aan het Oost Voorgors. Familie A. Nelis aan de Oudelandse Dijk. En familie Vroeg in de Wei ook aan het Oost Voorgors. Op dinsdagavond dus. Dat is de eerste mededeling. En de tweede mededeling is dat ik vanmorgen een kleine vergissing gemaakt heb bij de afkondiging van de vrijdagavondcategorisaties. Ik zal het nu goed herhalen. Dat is dat er vrijdagavond categorisatie zal zijn van 8:00 tot 9:15 voor degenen die op maandagavond niet kunnen, van 16 jaar en ouder. En van 9:15 tot 9:45 beleideniscategorisatie. Degenen die beleideniscategorisatie willen volgen zijn welkom. Ook degenen die de beleideniscategorisatie denken te volgen, maar daar eerst nog over willen spreken, kunnen vrijdagavond al komen, dan kunnen we verder een afspraak maken. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen Psalm 84, de versen 1 en 5. 84, 1 en 5. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het vijfde vers: o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 84, 1 en 5.
Thank you.
We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 106 het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing, die is deze avond uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen u 1 Korinthe 10, de versen 1 tot en met 13 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106, vers 3. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthe 10 vanaf het eerste vers. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ternedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommige van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommige van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn geschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond vanuit onze catechismus ons bezighouden met de kerk en vooral dan de zichtbare kerk. En de tekst kunt u vinden in Johannes 15, het eerste en het tweede vers. Johannes 15, vers 1 en vers 2. Waar we deze bekende woorden lezen. Het is het 15e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank. Die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En in het licht van dit woord willen we ook lezen wat onze Heidelberger catechismus over de kerk zegt. Dat is zondag 21. En daarvan willen we ook vanavond nadenken over vraag en antwoord 54. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En het antwoord luidt dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenigheid des waren geloofs, van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en genadige Heere, gij komt tot ons met uw goddelijke instellingen, met uw woord, met de sacramenten, met de kerk en de kerkdienst. En daarin blijkt uw trouw dat u uit dit hele menselijke geslacht, verloren als het is in Adam, toch uw gemeente bijeen wilt vergaderen. Elke kerkdienst, hoe gebrekkig die kerkdienst ook zal zijn of kan zijn in zichzelf, is een bewijs dat u nog vergaderen wilt en dat uw werk doorgaat tot aan de volleinding van de wereld. En zo zijn wij ook vanavond samengekomen, Heren, als gemeente rondom uw woord, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt door de prediking, door de lezing van de schriften en van de belijdenis, door de te zingen psalmen en door alles wat in deze eredienst plaatsvindt. Heere, we bidden, wil u het zegenen. Wil u geven dat uw woord krachtig mag werken onder ons en dat het nog duidelijk mag worden en ervaren mag worden dat gij, o grote Heere Jezus Christus, door uw woord en geest uw kerk wilt vergaderen. Heere, wil dan mensen vergaderen die u niet kennen. Want er zijn mensen die uiterlijk bij de kerk behoren, maar nog onvruchtbare ranken zijn, die afgebroken dreigen te worden en in het vuur geworpen zullen worden. Heere, wil u dat doen wat in het gewone leven niet mogelijk is. Wil u dode ranken tot levende ranken maken. Ranken die geen vrucht dragen, tot vruchtdragende ranken. Wil u ze enten in de wijnstok Christus, door het ware geloof en door de waarachtige bekering. En wil u werken, Heere, onder ons, opdat wij ook zien dat in onze zichtbare gemeente uw koninkrijk mag worden uitgebreid en het gehoord en gezien mag worden dat mensen bekeerd worden. Uit de duisternis van de zonde worden getrokken en gedreven tot de kennis van uw licht. wil u daartoe de prediking van vanavond gebruiken. U weet, de prediking is een zwak instrument wanneer we het met menselijke ogen bekijken. Het wordt in de Bijbel gezegd dat het voor de Grieken een dwaasheid is en voor de Joden een ergernis, dat evangelie van het kruis. Maar wil u onze ogen ervoor openen, Heere, dat het u behaagt om door de prediking van het evangelie de allergrootste kracht aan het licht te brengen die er op deze wereld te vinden is. Dat is de kracht, de levendmakende kracht van uw Heilige Geest. O, wil zo krachtig werken, mensen stilzetten, mensen onrustig maken, mensen uitdrijven tot u. Wil u, o Heere, ons ook geven dat zij die met geestelijke vragen worstelen, ongedacht vanavond uit uw woord en vanuit onze catechismes onderwijs ontvangen mogen. U weet hoe er mensen zijn die uitzien naar een teken van u ten goede. Die hopen op een woord, antwoord uit de hoge. Die zichzelf niet kunnen verklaren. Die zichzelf nergens bij durven scharen. Die overal bergen van schuld zien en geen licht. Heere, wil u ook door de prediking van dit woord laten zien dat er bij u uitkomsten zijn. En dat u nog werken kunt en wilt. En dat enkel en alleen om de grote Zoon van uw liefde. De Heere Jezus Christus. Heere, wil u dan zelf komen. Over de bergen heen. En door de nevels heen. En door de onmogelijkheden heen. En tot zondaars harten spreken. Dat wat nodig is. Opdat uw woord krachtig mag worden toegepast. En de weg geopend mag worden. Zoals die in uw woord te vinden is. Heere, denk ook aan allen die u kennen mogen. U weet wat zij nodig hebben. Zij mogen tot de kerk behoren. Maar u weet dat ze het soms ervaren moeten niet waard om uw kind, om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Er is nog zoveel van het vlees en van de wereld en van de verdorvenheid van het hart. Heere, als dat opspeelt en de overhand heeft, duisternis en ingezonkenheid is, wil u het allemaal verlevendigen in het leven van uw kinderen. En wil u door uw woord en geest hun hart in liefde ontvonken, opdat zij liefde krijgen weer opnieuw voor u en voor uw instellingen, voor uw woord en voor uw volk en voor de prediking van dat woord. Heere, zou u bijzonder ook onder hen die u vrezen mogen veel gebed willen geven, opdat het evangelie voortgang mag hebben en velen ook onder de jonge mensen tot bekering mogen komen. We bidden u, Heere, wees u nabij in de hele gemeente. U kent alle zorgen en moeiten. U weet van alle rouw en verdriet. Wees u bijzonder met rouwdragende families. Wil u hen die zo heel kort geleden in rouw gedompeld zijn op deze dag bijzonder gedenken. En ook verder deze week, bijzonder bij de begrafenis die plaatsvindt, alles wel maken. Wil u zijn met allen die door verdriet getroffen worden. Wil u hen ondersteunen daar bij u alleen de troost te vinden is. Heere, wil u zijn met allen die ziek zijn. We zeggen uw naam dank dat zuster van Wezenlooy deze week uit het ziekenhuis mocht terugkeren en tijdelijk in het bejaardentehuis mag blijven. Wil u haar sterken, wil u haar zegenen. En wil u geven, Heere, dat zij bij het klimmen van de jaren alles van u mag verwachten en op u mag zien. We zeggen uw naam ook dank dat de operatie die nu alweer meer dan een week geleden plaatsvond bij dominee Hofman, die in Rijnsburg bevestigd zou worden, een goed verloop mocht hebben. We zeggen uw naam dank, Heere, dat die ernstige ingreep toch zo verlopen mocht dat het alles wat dat betreft meeviel. Maar nu weet u dat de zorgen niet weg zijn. Dat de kwaal zelf ook niet weg te nemen is. Zou u ook daarin willen voorzien. En nog wonderen willen doen. En bijzonder ook willen geven dat hij over enige tijd toch nog wat werk mag doen. Hoeveel wij weten het niet. Maar Heere, wil u hem toch nog gebruiken in uw koninkrijk. En de krachten geven die nodig zijn. Sterk hem met zijn vrouw. en de gemeente die hij hoopte gaan dienen en de gemeente die hij achterliet. In uw gunst en in uw genade. We bidden u, Heere, wees u met heel het kerkelijke leven. Wil u geven dat binnen onze kerken en daarbuiten uw koninkrijk mag worden uitgebreid. We belijden het voor u, er is in de zichtbare kerk veel dat u bedroeven moet. En dan denken we allereerst aan onszelf. Aan wie wij zijn en wie we zouden moeten zijn. Dan past ons alleen het gebed van Daniël, de man van God. O Heere, vergeef. Verzoen de zware schuld. Verzoen ook de zware schuld die op de zichtbare kerk rust vanwege alle versplintering en versnippering en verwarring en kittelachtigheid. Heere, wil u bijeenbrengen wat in uw naam bijeen zou moeten komen. En geef u, Heere, dat daar ook wegen voor gezocht en gevonden mogen worden. Opdat de kerk niet alleen een pilaar, een vastigheid van de waarheid is. Maar dat het ook zichtbaar wordt, ziet hoe lief ze elkander hebben. O Heere, geef dat ook naar de wereld toe. Die in het donker ronddwaalt, er van de kerk iets uit mag gaan. En dat het zichtbaar wordt dat u in het midden van uw kerk woont. O kom gij noordenwind en zuidenwind van de Heilige Geest. Doorwaai de kerk. Doorwaai de kerken in Nederland. Doorwaai ook onze gemeente. En wil u geven dat het leven van de genade ook onder ons zichtbaar worden mag. Wees niet alleen met de kerken hier in Nederland. Denk ook aan de kerken die verspreid zijn over deze hele wereld. We denken aan de kerken in Noord-Amerika die we hebben mogen dienen. Heere, wil u met die kerken en bijzonder met onze vorige gemeente zijn. Wil u ook daar werken met uw geest en woord en uw koninkrijk uitbreiden en de werken der duisternis verstoren. Opdat Christus gestalte mogen krijgen in de harten. En het leven uit hem ook daar versterkt en vermeerderd wordt. We bidden u voor het werk van de zending, voor de verkondiging van het evangelie onder Israël. Heere, breid uw koninkrijk uit. En laat het zo mogen zijn dat we het mogen zien dat u regeert zover de blindste heidenen wonen. Wil u bijzonder ook aan ons denken. Vanavond zijn we hier bijeen om samen ons vanuit uw woord te bezinnen op de kerk. O Heere, laat het woord in alle helderheid en klaarheid gebracht mogen worden. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen, onze harten mag raken, verbreken. En wij door uw woord onderwezen worden. We smeken het niet omdat er bij ons iets zou zijn waardoor wij deze zegeningen verdienen. Want alles getuigt tegen ons. Naar recht zou u ons niet alleen voorbij kunnen, maar ook moeten gaan. Maar wil u ons aanzien, niet in onszelf, maar in het bloed en in de gerechtigheid van Jezus Christus, uw lieve Zoon, uit enkel genade. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het derde en het negende vers. De berijming van het gebed des Heren, het derde en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof. Worden eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. En het negende vers. Want u is het koninkrijk, o Heer, 3 en 9 van het gebed des Heren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 122, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Het derde vers van Psalm 122 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, het zou kunnen dat wanneer je zou zeggen, het gaat vanavond in de kerkdienst over de zichtbare kerk, dat iemand daartegenin zou zeggen, wel, daar ben je spoedig over uitgesproken, want dat is toch een puinhoop. Iets dergelijks kun je hier en daar lezen. Wanneer beschouwingen over de zichtbare kerk en de stand van het kerkelijke en geestelijke leven ten beste worden gegeven. En al vindt u misschien de uitdrukking erg sterk, het is helaas zo dat er toch een kern van waarheid in zit. Ik weet wel, er is nog veel, ook onder ons, wat reden geeft om dankbaar te zijn. En wij mogen de zegeningen die de Heere geschonken heeft en onder ons gelaten heeft niet klein achten. Maar tegelijkertijd is er veel in de zichtbare kerk wat lijkt op een ruïne. Denkt u alleen maar aan de verdeeldheid, de schandelijke verdeeldheid, waar zo weinig mensen van wakker liggen. Of denkt u maar aan het doorwerken van invloeden van deze tijd, die het woord van God, de waarheid die naar de schriften is, ontkrachten. Of aan het feit dat er zo weinig van het leven vaak zichtbaar wordt. Het leven dat uit de geest is. En zo zouden we nog wel een poos door kunnen gaan. De zichtbare kerk. Inderdaad, daar is veel wat donker. Wat ontzettend donker is. En toch willen we vanuit het woord en in het licht van de belijdenis daar vanavond bij stilstaan. Nee, niet om allemaal te blijven klagen over hoe somber en donker de toestand is. Maar om de maatstaf van het woord te leggen bij ons kerkelijke leven. Ons kerkelijk bezig zijn. En ons eigen kerklidmaatschap. En zo willen we stilstaan bij de kerk naar haar zichtbare zijde. U herinnert zich misschien dat toen we voor het laatst over de catechismus spreekten, we zondag 21 en vraag 54 behandeld hebben onder het thema de kerk naar haar onzichtbare zijde. Nu dus de kerk naar haar zichtbare zijde. En dan letten we op drie dingen. De kerk naar haar zichtbare zijde is in de eerste plaats de bewaarplaats van de waarheid. In de tweede plaats de werkplaats van de geest. En tenslotte de legerplaats van de kudde. De kerk naar haar zichtbare zijde is ten eerste de bewaarplaats van de waarheid. Ten tweede de werkplaats van de geest. En ten derde de legerplaats van de kudde. Ik duidde het zo even al aan, gemeente, dat we de vorige maal toen we over de catechismus en over deze zondag en deze vraag preekten, het hadden over de kerk naar haar onzichtbare zijde. En daar gaat het natuurlijk in deze vraag en dit antwoord voornamelijk over. Want hier wordt gesproken over de kerk zoals God die ziet. En God ziet zijn kerk als de uitverkoren kerk, van eeuwigheid verkoren tot het eeuwige leven, die ook door Christus en door de Geest in eenheid van het ware geloof bijeen wordt vergaderd, en die beschermd en bewaard wordt. En zegt de gelovige, daarvan ben ik nu een levend lid, en dat zal ik ook blijven. Door Gods genade. U begrijpt, daar gaat het over de kerk als de kerk van Christus. Als de levende kerk of de onzichtbare kerk. De kerk zoals God die ziet. Maar die kerk heeft niet alleen een onzichtbare zijde. De Heere kent degene die de zijne zijn. Die kerk heeft ook een zichtbare kant. En wat bedoelen we met de kerk naar haar zichtbare zijde? Ik denk dat dat duidelijk is. Dat is de kerk zoals wij die zien en zoals wij die ervaren. Dat is de kerk verdeeld in allerlei kerken en kerkjes. In allerlei kerken en groepjes soms. Die overal in iedere plaats zo ongeveer samenkomt rondom het woord. Het is een kerk met een ledenbestand, je kan de leden tellen. Hun namen zijn bekend. Het is de kerk die bijeenkomt rondom de geopende Bijbel en rondom de viering van de sacramenten. Kortom, het is de kerk die wij mensen kunnen zien. En waarvan wij mensen weten, daar en dat is de kerk. En die mensen behoren daartoe. En nu zouden we kunnen denken dat die zichtbare kerk dus helemaal niet zo belangrijk is. Want u zegt misschien wel, u hebt het al gehad over die onzichtbare kerk. En het komt er toch maar op aan of ik van die onzichtbare kerk, van die kerk die verkoren is door de Heere God, dat ik daarvan een levend lid ben. Inderdaad, dat is de allesbeslissende vraag. Maar u moet nooit vergeten dat die onzichtbare kerk, die openbaart zich doorgaans waar de zichtbare kerk is. Dat is de gewone manier waarop de Heere werkt en ook laat zien waar zijn kerk is. Die onzichtbare kerk, dat getal, dat aantal van zijn kinderen, dat openbaart zich binnen die zichtbare kerk, die gebouwen, die kerken, die mensen die tot die gemeente behoren. En dat alleen al maakt ons duidelijk dat de zichtbare kerk en het kerkelijke leven en de kerkelijke gemeenschap niet zonder betekenis is. We willen het zelfs nog wat sterker en positiever zeggen. Het kerkelijke leven en vooral een ordelijk kerkelijk leven is volgens het woord van God van grote betekenis. Is het middel wat de Heere wil gebruiken om zijn kinderen bijeen te vergaderen. Waarom is die zichtbare zijde van de kerk zo belangrijk? Wel, die zichtbare zijde van de kerk is zo belangrijk, omdat de Heere aan zijn kerk hier op aarde de waarheid van zijn woord heeft toebetrouwd. En juist waar de kerk vergadert, zichtbaar bijeenkomt, zijn woord wil laten prediken. Dat woord wordt niet gepreekt door allerlei instanties en instellingen, door allerlei verenigingen of door allerlei bedrijven. Wat voor gemeenschappen u ook in de maatschappij tegenkomt en kunt bedenken, daar wordt het woord niet gebracht. Maar het brengen van het woord en de prediking van het heilig evangelie, dat heeft God aan de kerk toevertrouwd. En de kerk, ook naar haar zichtbare zijde, opgedragen, predik het woord. En de kerk moet ervoor zorgen dat de prediking en de preekdiensten, zoals dat vroeger genoemd werd, dat die in stand gehouden werden. De kerk is aangesteld ook om ervoor te waken dat de waarheid van het woord en de prediking daarvan, dat die zuiver bewaard worden. Dat wordt heel nadrukkelijk in de Bijbel gezegd. De kerk wordt genoemd de pilaar en de vastigheid van de waarheid. En wij worden ook kerkelijk, ambtsdragers en gemeenteleden, telkens geroepen tot kerkelijk en gemeentelijk zelfonderzoek. Of wij trouw zijn aan het woord en aan de belijdenis. Of wij hoedster en bewaarster zijn van de waarheid. Ligt dat u na aan het hart? Heeft dat ook een plaats in uw gebeden? Heere, bewaar onze gemeente, onze kerken bij uw woord. Bewaar ze bij de waarheid. Laat ook onze gemeente en onze kerk daaraan mogen beantwoorden, ondanks alle gebreken, dat het een kerk is en ook in de toekomst blijven mag, waar de waarheid onverkort gevonden wordt. Want de schriften maken het overduidelijk, gemeente, dat juist waar de waarheid in de kerk te vinden is, dat Satan daar allerlei pijlen op af zal schieten en dat de leugenleer en de dwaalleer de waarheid proberen zal te verduisteren. U vindt dat al in de tijd van de oudste christengemeente. Denk maar niet dat het toen allemaal zo ideaal was zoals sommige mensen stellen. Ondanks het bloeiende geestelijke leven van het begin leest u in de brieven met name dat de kerk werd aangevallen door allerlei soorten dwaalgeesten. Ze zijn eigenlijk te veel om op te noemen, want in iedere brief vind je bijna weer een andere dwaalleer die door de apostelen bestreden wordt. En Paulus zegt in een van zijn scherpste ontmaskeringen van de dwaalleer in 2 Korinthe hoofdstuk 11, dat achter die dwaalleraren die de mensen willen verleiden om afscheid te nemen van het eenvoudig evangelie van vrije genade, de duivel zelf zit. Want de duivel zelf, zo zegt hij daar, is een engel des lichts. En het is het duistere ambt van de Satan als een engel des lichts juist om mensen bij de waarheid vandaan te voeren. En dat werk, dat ambt van de Satan, dat heeft niet opgehouden. Ik denk dat Satan ijveriger is dan ooit. Ook in Nederland. En zijn invloeden zijn er ook onder ons. Gemeente, zijn we voldoende waakzaam? Is er dat gebed bijzonder ook onder degene die de waarheid van het woord ter harte gaat? En die het leven van de genade kennen? Heere, bewaar ons bij de waarheid. En heilig ons en onze kinderen in die waarheid. Staan we ervoor? Buigen we eronder? Worstelen we ermee? Want laten we het niet vergeten, een kerk kan 40, 50, 60, 80, 100, 200 jaar onder de zuivere en volle bediening van het woord geleefd hebben. Maar dat is geen garantie. Dat die kerk altijd bewaard wordt. En altijd immuun zou blijven voor de listen en de lagen van de engel des lichts. Is het nooit eens iets wat u bezighoudt? Dat die gemeenten die schijnende lichten waren in de tijd van het Nieuwe Testament. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan die 7 gemeenten in Klein-Azië, aan wie het begin van het boek Openbaringen met name gericht is. En in die plaatsen wordt al eeuwen en eeuwen en eeuwen geen kandelaar van het woord meer gevonden. Het kan toch zijn dat soms in landen, gebieden, plaatsen waar tientallen, honderdtallen jaren het licht geweest is, dat de Heere door het ongeloof en de afgeleiding en de ontrouw de kandelaren dooft of wegneemt. En er zijn wel eens momenten dat je soms beeft als je denkt aan de kerkgeschiedenis van Nederland en aan de kerkelijke situatie van het ogenblik. Zou de Heere zich terugtrekken? Nee, dat bedoel ik niet als een dode klacht. Zou de Heere zich terugtrekken? En andere duistere delen van de wereld gaan bezoeken met het volle schijnsel van zijn licht. Die gedachte, gemeente, zou juist opnieuw ons dat schriftuurlijk confessionele bij moeten brengen en in moeten scherpen. Vragen of God ons bewaren wil bij de waarheid. Een kerk die trouw is aan het woord en buigt voor schrift en belijdenis. Dat is er niet alleen, want ik moet er nog iets bij zeggen. De kerk behoort te zijn hoedster, beschermster van de waarheid van het woord. En dat dient een zaak te zijn die ook in onze harten leeft en waarvoor geworsteld wordt en gesmeekt wordt. Want het is geen vanzelfsprekende zaak. Maar daar komt bij dat juist in onze dagen, vooral sinds de opkomst van allerlei vormen van bijbelkritiek, de waarheid heftig en bijzonder indringend wordt aangevallen. En de verwoestende gevolgen van de schriftkritiek zien we rondom ons heen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is het gereformeerde leven ontluisterd en de bron is het verlaten van de schriften zoals God ze gaf, doorademd van de Heilige Geest. We hebben een andere kijk op de schriften nodig, een andere visie, een andere uitleg. Een uitleg die de moderne mens bevalt en die past in zijn starre, stramme denken. De waarheid struikelt op de straten. Nee, de waarheid struikelt op vele katheders. De waarheid struikelt op vele kansels. De waarheid struikelt in vele kerkbanken. En in vele gezinnen. En juist dat mag vanuit het woord van God ons aanvuren om bij de waarheid te blijven. Om de waarheid te zoeken. Maar ook om te smeken, o God, bewaar ons en onze kinderen bij de waarheid van uw woord. En dan is er iets wat daar een schaduw op werpt, ik weet het. Ik heb het eigenlijk al genoemd. Juist het feit dat de kerken die de waarheid lief hebben, ik heb het nu maar niet over andere kerken, zo hopeloos verdeeld en versplinterd zijn. Dat maakt dat de kerk ongeloofwaardig wordt naar buiten toe. En het ergste is, en ik begin maar bij mezelf, je hoort er zo heel weinig verdriet over. Zeg u het eens, zeg jij het eens. Wanneer heb je voor het laatst met verdriet in je hart gesmeekt, o God, wat is het een schande voor uw heilige naam en voor uw heilig woord, dat de kerk zo hopeloos verdeeld is. En dat er mede daardoor niets van uitgaat. En dan zeggen we het wel, ja, misschien moet er dit gebeuren, misschien moet er dat gebeuren. Misschien komt er een tijd dat de Heere de mensen die bijeen horen bijeen slaat. Ik weet het niet, gemeente. Ik weet het niet. Ik denk dat er grondige bekering nodig is. Om één voorbeeld uit de kerkgeschiedenis te noemen. 1662 in Engeland. Dat was in de nadagen van het bewind van Cromwell. Toen de gereformeerde religie bloeide. Er waren ook vreemde dingen, ik weet het. Maar Cromwell's regering was een bloeiperiode voor de gereformeerde religie. Maar in de nadagen van Cromwell splinterde alles uit elkaar. De Presbyterianen konden het niet vinden met de Congregationalisten enzovoort. En wat gebeurde? God blies erin. De koning kwam terug uit Breda naar Londen. Fraaie belofte. Maar binnen een half jaar waren alle trouwe dienstknechten, meer dan 2000 in getal, van hun gemeente en van hun kerk beroofd. En de kerk ging 30 jaar de duisternis in van de vervolging. God blaast soms. Ook in trouwe kerken. Wanneer zij zich niet bekeren. En luisteren naar wat hij zegt. En daarom is het noodzakelijk. Op grond van de schriften. Dat er inkeer komt. Verootmoediging komt. Zoals onder het oude Israël in de tijd van Samuel. Als het woord zijn kracht gaat doen. Ja, dan ziet u het ganse huis van Israël. Daar worden ze één. Voor die tijd waren ze het niet. Het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. En ging de waarheid van het woord van God en van de stem van de levende God weer zoeken. Heere, bewaar ons bij uw waarheid. En geef bekering. Opdat we zoeken de gemeenschap. Met allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. En als die verootmoediging. En dat hartelijk smeken om bij de waarheid te blijven. En om het volk van de Heere verspreid en versplinterd over allerlei kerken te zoeken. Er niet is onder ons. En in ons land en in ons volk. Gemeente, dan moeten we maar niet goedkoop zeggen. Misschien wordt het nog wel eens bij elkaar geslagen. Dan moeten we maar eerlijk zeggen, zo mogen wij gewis voor zijn straffen beven. Want God is een jaloers God. Die zoekt naar een kerk die bij de waarheid leeft. En naar een kerk die de eenheid, zoals die in de schriften genoemd wordt, van allen die Gods naam ootmoedig vrezen, hoog in het hart hebben. En daarom verootmoediging. Heere, leer het ons. Persoonlijk, gemeentelijk, kerkelijk. Want die kerk is ook naar haar zichtbare zijde van geweldige betekenis. Niet alleen omdat ze de bewaarplaats van de waarheid is. Maar ook omdat zij de werkplaats is van de Heilige Geest. Daar waar de kerk zichtbaar is, daar waar het woord verkondigd wordt, daar waar de dienst des woords en der gebeden mogen functioneren, daar wil de Heere werken. Nee, dat is niet zo dat dat automatisch gaat. Wat is er voor nodig dan, wil de Heere werken, waar allereerst dat de waarheid gebracht wordt. Ik weet wel, de Heere kan ook op wonderlijke wijze werken, op buitengewone manieren, dat iemand in zijn hart gegrepen wordt in een kerk of onder een prediking die helemaal niet naar de schriften is. Dat kan gebeuren in uitzonderlijke gevallen. Maar de gewone manier waarop de Heere werkt is dat hij de waarheid die zuiver vertolkt en verkondigd wordt, wil heiligen aan het hart. De onverkorte waarheid, wet en evangelie, recht en genade. En dat doet de Heere heel in het bijzonder. Door middel van de kerkdienst. Nee, ik ontken het niet dat de Heere ook op andere wijze wel kan werken. Het lezen van het woord thuis kan gezegend worden, zelfs een paar regels op zo'n oud kalenderblaadje die je vroeger had en nog hebt, denk ik. Of een meditatie in een dagboek kan gebruikt worden. Maar het is bijzonder in de dienst des woords, onder de levende verkondiging van het woord. Het geloof is uit het gehoor, verkondiging. En daarom heb ik een vraag aan u. Zou u willen vragen of de dominees en ook uw eigen dominee door de Heere gebruikt mag worden? Vraagt u daarom? Niet alleen voor mij, maar ook voor uzelf. Vraagt u erom zoals McShane het in een ogenblik van diepe geestelijke eerlijkheid aan zijn gemeente vroeg. Gemeente, bid voor me. Dat ik trouwer onder u mag werken. Dat ik trouwer onder u mag preken. Dat ik het woord zo mag verkondigen zoals het naar de wil van de Heilige Geest is. Dat is nodig, gemeente. Niet alleen dat die dominee bidt. En als het goed is, elke preek nat maakt met zijn tranen. En met zijn gebeden. Maar dat er ook gebeden zijn of hij een vruchtbaar, bruikbaar, machtig instrument mag zijn in de handen van de levende God. En tegelijkertijd, dat betekent natuurlijk ook dat u mag vragen als u naar de zondag toeleeft en als u naar de diensten toeleeft. En ik hoop ook dat u dat doen mag. Heere, gebruik het woord. Gebruik het zingen van de oude psalmen. Wil u hem die het woord brengt, onze dominee, aangorden met kracht uit de ogen. En wil u geven dat hij als een instrument, als slijk aan uw vingers gebruikt mag worden. Om de raadsels van mijn hart op te klaren. Om mij de weg ten leven bekend te maken. Leef dat in ons hart. Jongelui, leef dat in je hart. Wanneer je denkt aan de catechisaties. Dat hoort ook bij de zichtbare kerk. En dat is niet maar een uurtje waarin je wat dingen meekrijgt over de leer van de kerk en over de Bijbel. Dat natuurlijk ook. Maar ten diepste gaat het ook wanneer catechisatie gegeven wordt. Daarom dat het woord van God aan je hart gelegd wordt. En hoeveel jonge mensen zouden er in vroeger jaren niet geweest zijn die de eerste ritselingen van de dingen van het geestelijke leven, als ze terugkijken, zagen onder de catechisatie. Dat is gebeurd. Vraag je erom. Is dat hetgene waar je naar zoekt, waar je naar staat? En de huisbezoeken. En het verenigingsleven. Ja, u zegt dat staat maar aan de rand hoor. Toch, het is allemaal iets van de zichtbare kerk. Zijn we geestelijk mee bezig? Biddend dat de Heere door al deze middelen zijn koninkrijk in ons leven en onder onze kinderen wil uitbreiden. Nee, God is aan ons niets verplicht, maar hij wil door deze middelen zijn koninkrijk uitbreiden. Want de kerk is de plaats waar de Heilige Geest soeverein wil werken. Daarom is het wel nodig dat we daar trouw komen in de kerk. Dat we de diensten bezoeken. Nee, ik klaag niet. Ik mag niet klagen. Want ik ben dankbaar dat er zoveel komen, trouw. Maar er zijn er misschien enkele die hun plaats wel eens onnodig leeg laten. Die zijn er ook onder ons. Weet u wat u doet wanneer u zonder reden onnodig uw plaats leeglaat? U belemmert de Heilige Geest. U kent dat verhaal misschien van die oude vrouw die op een wintermorgen, ondanks het feit dat het spek glad was omdat het geijzeld had, toch met oude sokken over haar schoenen en twee stokken naar de kerk kwam. En de dominee die gelijk met haar aankwam, meende haar de les te moeten lezen. Hoe durf je, 82 jaar, je had wel een been kunnen breken. En toen begon ze te huilen, dominee, als de Heere er nou vanmorgen was. En ik was er niet. Wat dan? Denk je er wel eens aan als je onterecht thuis blijft of op bed blijft liggen? Of ten onrechte je kinderen niet naar de kerk laat gaan? Of met een avondmaalsdienst je plaats maar leeg laat? Als de Heere er nou eens was. En u was er niet. Er staat niet voor niets in de Bijbel. Hebreeën 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En dan gaat het over kerkdiensten. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En dan staat er achter. En zoveel te meer. Als gij ziet dat de dag nadert. Juist nu de dag naderbij komt, de oordeelsdag, de dag waarop u rekenschap af zult leggen. Ook van uw kerkgang en ook van uw zitten onder de prediking. En ik van al die honderden duizenden preken. Laat ons juist daarom de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Want van ieder verkeerd woord, maar ook van iedere gelegenheid die we voorbij lieten gaan, zal ons op de dag aller dagen rekenschap worden afgelegd. Vergeet het niet. En als ik dan een dorre ziel heb, of als ik dan geen zin heb, of als ik dan moet omdat vader of moeder toch gaan. En vraag dan of de Heere die hindernissen maar wegneemt. En of de Heere je een hart geeft, waardoor je hart naar deze dingen uitgaat. Want de Heere zegt, ge doet wel. Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. En zou hij het niet waard zijn om naar zijn woord te luisteren, om zijn naam aan te roepen, om hem te dienen en hem te eren, is hij het niet eeuwig waard dat we zijn naam aanroepen? Ja, inderdaad, de Heere wil door zijn geest het werk in de zichtbare kerk gebruiken. Prachtig staat het in onze catechismus, dat de Heere zijn kerk door zijn geest en woord vergadert, beschermt en onderhoudt. We hebben daar al iets van gezegd de vorige keer. Dat het grote werk van de Heere Jezus is, dat hij zijn kerk vergadert, beschermt en bewaart. Maar dat doet hij, gemeente, door middel van de dwaasheid van de prediking. En daar gebruikt de Heere soms de kleinste en de geringste middelen voor. En daarvoor wil hij bijzonder werken op die werkvloer van de geest die hij zelf heeft aangewezen. Namelijk de zichtbare kerk. We gaan nog een stap verder. Dat betekent ook dat u ordelijk kerkelijk moet leven. En nu heb ik het niet alleen over trouw in de kerk komen, maar ook ordelijk kerkelijk leven. Ik hoor nog wel eens de uitdrukking, die hoor je in Holland al jaren. Ja, het zal niet gevraagd worden op de oordeelsdag tot welke kerkgemeenschap je behoord hebt, of je nu christelijk gereformeerd was, of hervormd was, of Luthers was, dat wordt niet gevraagd. Het gaat erom of je tot de levende kerk behoort. En dat is waar. Dat is waar. Daar gaat het om. Maar al zal niet gevraagd worden aan u of aan mij tot welke kerk we behoord hebben. Er zal op de dag aller dagen wel gevraagd worden hoe we met ons kerklidmaatschap omgingen. Vergeet u dat niet. Of wij dachten dat ons kerklidmaatschap helemaal niets betekende. Geen verplichtingen met zich meebracht. Geen verplichtingen in de zin van liefde, trouw, in het komen onder het woord. Niet naar andere kerken gaan als je eigen kerkdeuren openstaan. Dat zal gevraagd worden. Hoe we met ons kerklidmaatschap gehandeld hebben. Denk aan een van de oude schrijvers uit de tijd van de grote scheuring die er kwam in de kerk door de Labadie. En die zelfs zo ver ging, dat hij zei, vele mensen kerken in allerlei groepen en ontnemen zich daardoor de eerste zegen. Hij zei dus niet dat dat nooit gezegend kan worden. Maar ontnemen zich daardoor de eerste zegen. Nee, ik zeg niet dat u nooit eens naar een andere kerk mag. U begrijpt me toch wel. Ik zeg ook niet dat we onszelf kunnen verheffen, want er is genoeg reden tot verootmoediging. Maar ik zeg wel, gemeente, denk voor het aangezicht van de Heere, niet voor mijn aangezicht. Maar voor het aangezicht van de Heere, hoe u kerkelijk leeft en met uw kerklidmaatschap handelt. Want ook daar zal rekenschap van gevraagd worden. En u ontneemt uzelf ontzaglijk veel als u slordig leeft met dingen die uiteindelijk bij de inzettingen van de Heere behoren. Want waar gaat het om? Het gaat erom dat wij zouden leren, en dat is wat de catechismus heel sterk benadrukt, dat wij zouden leren nazeggen en meezeggen van heler harte wat de catechismus hier in het geloof beleidt. Dit. Al dat kerkenwerk, al dat zoeken van de waarheid, al dat gaan onder de prediking van het evangelie, dat moet tenslotte daartoe leiden dat ook ik oprecht kan zeggen, die kerk, dat is het werk van God, die levende kerk. En daarvan mag ik nu een levend lid zijn. Laten we, als we daar de vinger bij leggen, meteen maar zeggen, dat is geen vanzelfsprekende zaak. Dat weet u. Ik hoef daar niet ver over uit te weiden, maar ik moet het wel aanstippen. Het feit dat u gedoopt bent, of zelfs het feit dat u belijdenis gedaan hebt, of zelfs het feit zonder meer dat u avondmaalganger bent, is geen garantie dat u een levend lid van de kerk van Christus bent. Er zijn kerken waarin dat heel sterk benadrukt wordt, maar dat is niet naar de schrift. We hebben het gelezen uit 1 Korinthe 10, dat het volksleven van Israël in de woestijn aan de gemeente van het Nieuwe Testament ten voorbeeld gesteld wordt. En dan wordt de Nieuwe Testamentische gemeente gewaarschuwd dat er ook, net als in Israël in de woestijn, onder het volk van de gemeente mensen kunnen zijn die door ongeloof en door zonde en door onbekeerlijkheid buiten Kanaan blijven. Die dus eigenlijk wel bij de kerk behoren naar haar uiterlijke kant, maar nooit een levend lid geworden zijn. En dat staat ook in die aangrijpende gelijkenis van de Heere Jezus Christus als de ware wijnstok. Er zijn ranken die met de wijnstok verbonden zijn, maar geen vrucht dragen. Ze zijn niet met de levenssappen en de levenskracht van die wijnstok verbonden. Het zijn ranken die, als er niets verandert, afgehouden worden en in het vuur worden geworpen. Er zijn in de gemeente twee soorten mensen. En Calvijn zei het al in zijn uitleg van Genesis 17. Er zijn twee soorten kinderen van het verbond. Kijk, en nu gaat het erom. Bij welke soort van ranken, bij welke soort van kerkleden, bij welke soort van kinderen van het verbond u en ik behoren. wanneer wij het leven van de genade niet kennen, dan zijn we nog dode ranken. Dan zijn we nog onbekeerd. Dat klinkt hard. Dat is het ook. Maar ik wil dit zeggen niet alleen maar om hard te zijn. Zeker niet. Maar om oprecht en schriftuurlijk te zijn. En erop aan te dringen. Als u het leven van de genade nog niet kent. Onderzoek u zelf niet alleen. Maar hoor het woord van de levende God. Dat waarschuwingen, vermaningen, nodigingen in de Bijbel staan. Die u van links en van rechts, van achter en van voren aan willen drijven om de Heere te zoeken. Weet u het niet? Dat waar het woord gepredikt wordt, het woord dat u van kindsbeen af gehoord hebt of van heel jonge leeftijd af. Dat de Heere daar wil werken. En dat het de Heere wel behagelijk is dat jonge mensen en ouderen hem gaan zoeken en hem gaan vrezen. Ziet u het niet? Juist waar het woord verkondigd wordt dat de Heere Jezus Christus smart heeft over de onbekeerlijkheid van mensen die het woord horen. En die ondanks dat ze het evangelie kennen toch door kunnen leven zonder hem. Zoals zij eenmaal buiten Jeruzalem stond. Kort voor het einde van zijn leven hier op aarde. En daar op de berg naar beneden wandelend Jeruzalem zag liggen in de diepte. En in snikken uitbarstte, zegt het evangelie in de grondtekst. Weende, lezen we in onze vertaling. Hij barstte in snikken uit. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, en gij hebt niet gewild. Hoeveel keren, zegt de Heere Jezus, heb ik u door ernstige preken, door lokkende preken, hoeveel keren heb ik u door geweldige, indringende roepstemmen in uw leven niet bijeen willen vergaderen, niet tot mij willen trekken, niet van een dode rang tot een levend lid willen maken. En gij hebt niet gewild. Want vergeet het niet. Er is niet alleen maar de onmacht. Daar zitten veel mensen op vast. En dat is te begrijpen. Want als je je onmacht gaat inleven, ja, dan is het onmogelijk om zalig te worden. Maar dat is niet het enige. Er is ook nog de onwil. Het kan zo zijn, zoals het bij mezelf wel was. Dat je soms, als je jong bent, denkt, wel, hoe moet ik nou bekeerd worden? Onmogelijk. Ik zie niets. Ik voel niets. En eigenlijk denkt, ik wil wel zalig worden. Ik zou niets liever willen dan bekeerd willen worden. Maar het gaat niet. En dan kom je erachter dat je op die manier heimelijk God de schuld geeft. En later heeft de Heer me laten zien dat ik zalig wilde worden als een vrome jongen. Als een keurige jongen. Maar de Heere laat zien dat wij met al onze goede bedoelingen en beste wensen zalig moeten worden als een arme zondaar. En zalig moeten worden zoals Hij het wil, niet op onze manier. En daarom is nodig dat we zijn lokstemmen, zijn roepstemmen, zijn ernstige waarschuwingen, dat we naar luisteren. Smekend, Heere, heilig ze aan mijn hart. Neem u dan alles maar weg wat uw genadewerk in de weg staat. Breek mijn verzet. En doe me eerlijk en helder verstaan wat uw weg is. Als dat in alle oprechtheid het begeerte van ons hart is, zou je denken, dat de Heere dat niet zou willen doen. Niet om ons. Ook niet om ons bidden. Maar in zijn genade. Zou je denken dat de Heere dat uit genade niet wil vervullen op het gebed? Dat is toch zijn eigen woord. Heere, maak me van zo'n dorre, dode rank tot een levend lid. Schenk me dat uit genade. Jonge mensen vragen het maar veel. Om het nieuwe hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Maak mij levend naar uw woord. Leer mij u bewegen. Maak ze mij door uw woord en geest bekend. Worstelen we daarom? Om het leven te vinden buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. Worstelen we erom om een levend lid te mogen worden van die wijnstok? Ach, laten we toch niet tevreden zijn met uiterlijke zegeningen. Ze zijn belangrijk en ze hebben op hun eigen plaats hun eigen waarde. Maar kerkgang, een belijdend lid te zijn zonder meer, is niet genoeg. Toen u belijdenis deed, toen jij belijdenis deed, er was misschien ernst en dat is goed. Er was misschien overtuiging. Naar dat woord en naar die waarheid gaat mijn hart uit. En er was misschien ook wel ontroerde gebeden. Heere, schenk me nu ook dat ik dat oprechte geloof, dat echte, dat ware geloof mag leren kennen, een levend lid. Maar het is weer opgedroogd, toch? Het leven ging weer verder. De roepstem, de indrukken, ze leken weg te gaan met de tijd. Wat is dat erg? Want vergeet het niet. Als de Heere komt en ons de dingen op het hart drukt, dan is het hem in het aangezicht slaan als we over indrukken en verlangen naar de dingen van de Heere heen leven. Nee, maak er geen grond van in de zin dat je denkt, ik ben met de dingen bezig en dus is het allemaal wel goed. Nee, zo niet. Maar werp het ook niet weg. Maar zoek er, zoals die oude ouderling zei uit onze kerken, zoek er in het gebed mee werkzaam te zijn. Met de vragen, met de schuld, met de indrukken. En rust niet voordat je het weten mag op goede gronden levend lid te zijn. Hoe weet ik dat dan? Wel, daar wil ik nog iets van zeggen zonder volledig te zijn. Hoe word je een lid, een levend lid? Wel, het is al aangeduid in de weg van de middelen. De Heere gebruikt de prediking uit vrije genade. Daar wil hij wonen. Daar wil hij werken. Een leven, een levend lid. Ja, dat word je alleen vanuit Christus. Dat staat zo aangrijpend in die woorden van onze tekst over die ware wijnstok. Christus is de wijnstok. En nu zitten er aan die wijnstok allerlei ranken. En de ranken die vrucht dragen, die zijn tot in de stam, tot in het binnenste van die wijnstok, met het leven wat door die wijnstok stroomt, met de levenssappen verbonden. Kijk, en daar gaat het nu om. Dat zo'n dorre, dode rank, die geen gemeenschap heeft met die levensbron die in Christus is, ingeënt wordt in de wijnstok, als het ware. En hoe dat gaat? Ach, dan leer je twee dingen. Dan leer je dat je buiten Christus bent. Dan leer je dat er een wonder moet gebeuren dan leer je dat je uit jezelf niet zalig kan worden. En je gaat inzien dat alles wat niet Christus is, geen waarde heeft. Buiten Jezus is de dood. Maar je gaat ook ontdekken, vanuit het evangelie van vrije genade, dat er nu in Christus het leven is. En je gaat naar die levende Christus hongeren en dorsten, hunkeren. Geef me Jezus of ik sterf. En hoe meer we nu die Christus gaan kennen, onszelf afschrijven, Christus mogen kennen, hoe meer helderheid er komt over ons innerlijke leven. Want in zijn licht ziet u het licht. Valt er ook licht over uw leven. En wanneer het ervaren en gezien mag worden, hem te kennen, met hem verbonden te zijn, overgegaan te zijn uit de duisternis buiten Christus en in het levenslicht dat in Christus is, ja, dan zeg je het verwonderd. Om Jezus wil en op kosten van die lieve zaligmaker. Een levend lid. En als je dat zegt, nee, dat is geen hoogmoed, dan zeg je ook, en dat zal ik nu eeuwig blijven. Ja, dat kun je alleen zeggen in het geloof. Want wanneer dat geloof opdroogt en ineens schrompelt, dan kan het zo zijn dat zelfs David zegt, het zal nog één deze dagen verkeerd met me aflopen. Maar in het geloof, ziende op Christus, dan zeg je verwonderd en toch een levend lidmaat. Mijn leven ligt in hem, is in hem verborgen bij God. En dan zal hij ervoor zorgen dat zijn werk blijft. Want uit zijn handen, zijn doorboorde handen, kan geen sterveling, geen zondaar meer vallen. Want hij houdt zijn levende kerk vast. Dat is het uitzicht. Dan kun je het zelf vaak niet bekijken. Want het leven van Gods kinderen, zegt Colossense 3, is in Christus verborgen bij God. Dat is een verborgen leven. Dat betekent ook, je hebt er zelf niet altijd zicht op. Calvijn zegt dat zo mooi in zijn uitleg. Je hebt er zelf niet altijd zicht op. Het kan voor jezelf wel eens donker zijn. Maar toch, de levende kerk weet het. Mijn leven bij hem. En daarom door het geloof. Hij zal ervoor zorgen dat ik dat ook altijd zal blijven. En als je nu een levend lid mag zijn, weet je wat voor een houding dat geeft tegenover de zichtbare kerk? Een houding van verwondering en van liefde. Dat God nu die zwakke middelen, die dominee die misschien niet eens zoveel gaven had, of die preek die volgens sommigen toch niet eens zijn beste preek was, dat heeft willen gebruiken. En het geeft ook liefde. Liefde tot de dienst van God. Tot het woord van God. Tot het volk van God. Tot de knechten van God. Tot de waarheid van God. Dan heb je je kerk lief. Dan heb je de dienst van de Heere lief. En dan zal er heus wel eens wat zijn. Kritiek. Of dingen fout. Maar op de bodem van je ziel zeg je toch, ja Heere, deze dienst, bij alle menselijkheid en bij alle zonden en schuld en tekort, ook van mezelf, deze liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan zeg je het, daarom zal ik het goede voor haar zoeken. Omdat God het waard is. Omdat zijn rijk het waard is. Omdat zijn naam het waard is. En dan zingen we het ook. Met heel ons hart. Omdat de liefde ons hart vervult. Om vriend en broederen smeek ik nu. De vrede zij en blijven in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om's Heeren huis in u gebouwd. Waar onze God zijn woning houdt. Zal ik het goede voor u zoeken. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil gij zelf het woord wat gebracht is toepassen en zegenen. En laat uw liefde ons hart tot uw dienst, ook tot de dienst in de zichtbare kerk, met liefde mogen vervullen. Wil u er velen toebrengen die van dode ranken levende leden van uw kerk worden. Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen, ook over de kleine kinderen. Zou u het woord van uw belofte nog genadig willen vervullen, dat er velen zijn onder de jongeren, onder het zaad, wat u vreest. Heere, zegen dan het kerkelijke werk, zegen de prediking, zegen de catechisaties, de huisbezoeken, het verenigingswerk, alles wat plaatsvindt, wil het gebrekkige geen hindernis doen zijn. Maar leer ons door uw woord en door uw geest dat wat nodig is. Bind ons samen. Bouw de muren van Jeruzalem op de fundamenten van waarheid en recht. En laat uw koninkrijk komen. We smeken het in dankzegging tot u om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. 139, het 14e vers.
Yeah.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.